Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Visser. De schriftlezing is uit Johannes 20, vers 1 tot 18. We hebben voor u de volgende mededelingen. Donderdag 31 maart is overleden broeder Frits van Dijk in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde Talmastraat 14. De begrafenis vindt in besloten kring plaats. Dan de collecte. De eerste is voor de kerk. De tweede voor de evangelisatie, de kerkelijke kas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. We willen nu zingen Psalm 106, vers 1 en 26. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Ook nu geloven en beleiden we dat onze hulp in de naam van de Heere gelegen is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en al die met ons samenkwamen, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we hebben gehoord van het overlijden van onze broeder F. van Dijk in de leeftijd van 90 jaar. En laten we in verband met zijn overlijden staande gaan zingen. Die psalm die spreekt van menselijke vergankelijkheid, maar ook van het heil dat tot in eeuwigheid is. Psalm 103, vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos, altijd dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en 9 zingen we staan. Kijken vanmorgen in de spiegel van Gods heilige wet, zodat we onszelf leren kennen als schuldige mensen en te meer de toevlucht leren nemen tot Christus, terwijl we in die wet ook een geweldig richtsnoer vinden voor een nieuw leven, een leven die vrede met God en onze naaste. En laten we daar ook over gaan zingen na de lezing van de wet uit Psalm 119, vers 7 en 8. Ik heb anderen al de rechten, uw inzettingen, de inzettingen van uw mond, met lust verteld en vlijtig onderwezen. En vers 8, ik zal, o God, bepeinzen uw wet, het woord van de Heere, in het onderzoek van uw bevelen waken. Psalm 119, vers 7 en 8 zingen we na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we, voordat we de Bijbel openen, eerst bidden om de opening van ons hart voor het woord. God van Israël, God tot wie en over wie wij gezongen hebben met de lofzangen van Israël, wij komen eerbiedig tot u op deze zondag, zo kort na het paasfeest. We komen tot u omdat wij Ecclesia zijn, gemeente. Ecclesia, dat wil zeggen zij die er uitgeroepen zijn. Uit deze grote wereld zijn wij geroepen tot u. En u hebt ons leven zo geleid dat wij daar gehoor aan hebben gegeven. Wij leerden het in veel gevallen van onze ouders of grootouders. Wij willen het doorgeven aan kinderen en kleinkinderen. En wij verschijnen hier voor uw aangezicht ten diepste omdat u zelf ons roept en uw kerk in stand houdt. Tegen het woeden van de hele wereld en de vorst van de duisternis in. Wij komen hier samen met alles wat wij mensen zo al opdoen in het leven. Blijdschap, vreugde, goede moed en hoop. Maar ook droefheid, tranen, bitterheid, depressie. Het kan allemaal in onze rugzak zitten, in onze geestelijke bagage. Wij komen voor uw aangezicht als een kerk die van oudsher ook een gemengd lichaam is. Er zijn onder ons mensen die al heel lang met u wandelen, Heer Jezus, op weg naar Jeruzalem dat boven is. En er zullen ook onder ons zijn mensen voor wie dat lang niet zo zeker is, die worstelen daarmee. En er zullen ook onder ons zijn mensen die zeggen, ik weet het eigenlijk niet of ik wel op reis wil naar het hemels Jeruzalem. Ik verkies liever deze aarde dan het komende koninkrijk van God. U weet hoe dat bij ons ligt. Wij vragen u, leid ons alstublieft vanmorgen. Geef dat het woord zo naar binnen kan in ons hart, dat wij geen deuren meer dicht willen houden, dat wij geen grendels er meer op willen zetten, op deuren van ons hart, maar dat wij werkelijk tot een ontmoeting met u komen. Wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is, wat onze levensleiding was. Heren, dat is altijd weer het geestelijke van de eredienst, dat wij inderdaad uw geest daarbij nodig hebben. Laat u waaien, Heilige Geest, zoals de wind dat doet, die machtige molens aandrijft, en toch we zien hem niet. Doe dat ook onder ons vanmorgen. Geef wat nodig is om uw woord te horen door alle vragen en gedachten, tobberijen, bezonjes van het leven heen. Want u zijn met ieder die een taak in deze dienst heeft. De broeders van de kerkenraad, die moeten waken ook voor de zuiverheid van de verkondiging die de gemeente mogen leiden in de grazige weide van uw woord. Want u zijn met koster en organist, met zij die op de kinderen passen, wees met hen die meeluisteren thuis, via een internetverbinding of op een andere technische wijze, misschien ook wel later. Wilt u uw zegen geven, want zonder u kunnen wij niets doen. Wij mogen gemeente zijn in een land waar er vrede is en veiligheid, te midden van een wereld die in brand staat. Te midden van een wereld waar haat en geweld en terreur ons naderen. En wij bidden van u, maak van ons burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Zodat we op een goede manier, op een christelijke manier ook burgers van het Koninkrijk der Nederlanden mogen zijn. Geef wat nodig is in kerkbank en op kansel. En wilt u ons arme zondaren niet laten staan, maar ons genadig aanzien. Was en reinig ons door het offer van Christus Jezus. Vergeeft u ons wat verfomfaait, vies en beduimeld, krom en verdraaid, zondig en schuldig is bij ons. En hoor ons en neem ons aan, trouwe God, in de naam van Christus. Amen. Laten we de Bijbel gaan openen. En kort na het paasfeest lezen we ook een geschiedenis die gebeurd is kort na de opstanding van Christus. Het is Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En laten we daarna gaan zingen Psalm 21, vers 3, 4 en 5. De Messiaanse psalm. Die zingt over de Messiaanse vorst die alle aardse koningen te boven gaat. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet. Hem die op u betrouwt een kroon van het fijnste goud. En ook het vierde en het vijfde vers van Psalm 21. 21, 3, 4 en 5 zingen we na de schriftlezing uit Johannes 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En we weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En zij kwamen bij het graf en die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hem, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Thank you. Met de hulp van de Heere gemeente mag ik u zijn woord uitleggen, toepassen, bedienen vanmorgen. En de tekst ervoor vindt u in vers 17 van het gedeelte dat we zo even lazen. Vers 17, waar Jezus zegt tegen Maria, Maria Magdalena. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Zover de tekst. Laten we straks na de verkondiging zingen op Psalm 63 vers 1 en 5, waar je als het ware Maria getekend ziet. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoals bij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. En ook het vijfde, mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Psalm 63 vers 1 en 5 zingen we na de verkondiging. Gemeente, oudere jongelui, jongens en meisjes. Maria van Magdala. Of, zoals we haar beter kennen, Maria Magdalena. Maria uit het plaatsje Magdala. Wat heeft Johannes haar aangrijpend getekend in zijn evangelie? Johannes heeft als het ware met een heel fijn penseeltje en met een heel fijn potloodje geschilderd en getekend hoe dat nou ging. Die ontmoeting tussen de levende Heere Jezus, waarvan zij dacht dat het de tuinman was, en tussen haar. Zij had het nodige meegemaakt. Zij was het ook die intens verdrietig bij dat graf bleef staan. Huilend, huilend en nog eens huilend. Het staat er verschillende keren. Ze is totaal terneergeslagen, gebroken, verdrietig. Je zou zeggen, dat is een hele kwetsbare vrouw. Die moet je in de gemeente niet al te veel inzetten voor allerlei taken. Die kan niet zoveel hebben. En wat een verrassing dat juist deze gebroken vrouw, deze verdrietige Maria, door de Heere Jezus zo wordt opgetild, dat ze aan het eind van deze geschiedenis een evangeliste wordt. Ze gaat met lichte tred naar de broeders, naar de leerlingen. En zij wordt een blijde getuige van de paaskoning. Ze wordt eruit getild. Dat doet de ontmoeting met Christus. Met ons. En met Maria. En daar gaan we vanmorgen meer over horen. Jezus' verschijning aan Maria Magdalena. En daarbij zet Jezus haar aan tot loslaten, tot heengaan en tot boodschap. Dus Jezus' verschijning aan Maria Magdalena, daarbij zet hij haar aan tot loslaten, heengaan en boodschap. Er staat in de tekst, als Jezus zo voor Maria staat en ze heeft hem herkend met dat bekende woord van Jezus, Maria, en het antwoord Rabuni. U zult er vast en zeker meer dan eens een preek over gehoord hebben. Maar als dat gebeurd is, dan herkennen, dan staan ze elkaar in de ogen te kijken, herkennend in het volle bewustzijn dat ze elkaar weer zien na die aangrijpende tijd van lijden en sterven en in het graf zijn van Jezus. En dan kan het ons wel een beetje verbazen dat Jezus nou tegen haar zegt, als wij zouden zeggen het kwartje gevallen is en zij de Heere Jezus herkent, het is niet de tuinman, het is haar levende Heere, dan is het toch wel een beetje onthutsend dat Jezus dan ineens tegen haar zegt, houd mij niet vast. Het is net alsof Jezus haar eigenlijk een beetje wegduwt. Houd mij niet vast. Blijf van me af. Zo klinkt het een beetje in onze oren. En bedoelt Jezus dat zo bars en zo afstotend? Nee, dat is niet het punt. En het is ook te begrijpen trouwens dat Maria Jezus vasthoudt. Kennelijk klemt ze zich aan hem vast, houdt ze hem vast, houdt ze zijn voeten vast, hoe dan ook, ze houdt hem vast. Want dat is wat Maria wil. Ze heeft haar Jezus terug en ze wil hem nooit meer laten gaan. En waarom is dat nou zo? Waarom is dat nou juist zo bij haar? Kijk, er waren andere vrouwen bij het graf geweest. Die zijn alweer vertrokken als ze het lege graf gevonden hebben. Er waren leerlingen van Jezus, ook bedroefd, maar ze zijn er ook niet. In vers 11 lezen we dat Maria huilend buiten bij het graf stond. Ze is als enige kennelijk overgebleven bij het graf. Ze kan niet loslaten. En waarom is dat dan zo? Waarom is zij nou zo verdrietig? En waarom steekt zij zo af in vergelijking met die andere vrouwen die Jezus lief hadden? En met die andere leerlingen die Jezus lief hadden? Waarom? Nou, Maria is iemand met een levensverhaal. Nou zijn we allemaal mensen met een levensverhaal, maar Maria had echt heel veel meegemaakt. Ze had bijvoorbeeld meegemaakt, we weten dat uit Lucas 8, dat zij bezeten was geweest door 7 duivelen, staat daar. Dat is iets om van te huiveren, om kippenvel van te krijgen. Je zal maar zo in de macht zijn van de boze, dat de Bijbel zegt, zij was bezeten, ze werd bewoond door 7 duivels. 7 getal van de volheid, getal van grootheid en macht. Nou, dat moet een nachtmerrie voor haar geweest zijn. En hoe zich dat precies uitte, dat weten we niet. Maar we weten genoeg uit de Bijbel van het karakter van de boze om te vermoeden dat dit een gitzwarte periode uit haar leven is geweest. En als u een beetje leest en een beetje kennis neemt van mensen die diep verstrikt hebben gezeten in de klauwen van de boze en daaruit gered zijn, hè? Je kunt het nog steeds wel lezen of horen, mensen die bijvoorbeeld in het oude heidendom verstrikt zijn geraakt, hè? Wicca, hekserij zouden wij dat zeggen, waarin de aarde als moedergodin wordt vereerd, met bloed een verbond wordt gemaakt met deze moedergodin, allerlei duistere zaken. Nou, we weten wel uit allerlei getuigenissen van mensen die eruit bevrijd zijn, hoe verschrikkelijk dat is. Hoe de duivel mensen tot de dood kan drijven zelfs. Tot zelfdood. De duivel is een sombere geest. Hij trekt mensen naar beneden. Hij maakt mensen kapot. En hij maakt alles wat God nog gelaten heeft in deze schepping, het ware, het goede, het schone, dat beduimelt hij, maakt hij onklaar, brengt het in chaos, om als het ware hier de duisternis te laten overwinnen. Maar hoe het ook geweest is, we weten ook dat juist Jezus deze Maria verlost heeft. Hij is machtiger dan welke demon dan ook. Hij is machtiger dan de oude draak of de oude slang, zoals de duivel wordt genoemd in het laatste Bijbelboek Openbaring. Jezus heeft haar bevrijd. Zijn woord heeft macht. Dat is natuurlijk ook iets van geweldig belang, hè, om voor ons vast te houden. Ook als wij merken dat ons leven naar beneden getrokken wordt door de boze, dat wij verstrikt raken in zijn strikken, in zijn val lopen, in zonde verstrikt raken, in somberheid verstrikt raken. Dat wij toch dit vasthouden, dat Jezus een naam heeft boven alle namen. En dat waar de naam van Jezus klinkt, de duisternis het uiteindelijk moet verliezen. Jezus heeft Maria bevrijd en haar leven weer teruggegeven, als het ware. Nou, geen wonder, als je zoiets hebt meegemaakt. Als je zoiets hebt meegemaakt, dat Jezus haar alles is geworden. Als je verlost bent door de Heere Jezus zelf. En als je door hebt gekregen dat Hij je verlost heeft van de boze, van de zonde, van de dood, van de duisternis, van de wanhoop. Dan wordt Jezus alles voor je. Dat was toen en dat is nu niet anders. Wie door de Heere Jezus gered is, die zegt: U bent mijn alles. En toen stierf Jezus aan het kruis. En toen werd hij in het graf gelegd. En toen is Maria Magdalena alles verloren. Want als je Jezus kwijt bent, waar moet je dan naartoe? En als de duivel nou terugkomt, als die 7 demonen hun bezit weer komen claimen en Jezus is er niet. Je kunt je het verdriet en de wanhoop voorstellen van deze Maria. Ze is helemaal gebroken. Ze is psychisch, geestelijk, uitermate kwetsbaar geworden. En daarom staat ze in haar eentje kennelijk te huilen bij het graf. Ze huilt en ze huilt en ze huilt. En zelfs als ze in het graf naar binnen kijkt, ze buigt zich voorover in het graf staat er, dan ziet ze 2 engelen zitten, maar ze heeft het niet eens door. En die 2 engelen die proberen haar te bereiken. Vrouw, waarom huilt u? Maar ze komen geen steek verder. Zelfs engelen kunnen Maria niet verlossen van haar wanhoop. Zelfs engelen kunnen Maria niet bereiken. Haar verdriet is te groot en het dringt niet door. Soms zou je als mens wel eens zeggen van: ik wou dat een engel uit de hemel mij kwam vertellen dat de Bijbel waar is. En dat Jezus leeft en aan de rechterhand van zijn vader zit. En dat het koninkrijk en de nieuwe hemel en aarde, dat die vast en zeker komen. Maar hier lees je dat Maria 2 engelen, 2 boodschappers ontmoet. En die komen geen steek verder met haar. Zelfs engelen kunnen ons niet helpen. 1 wel. Jezus. Jezus is het die dat kwetsbare schaap, die kwetsbare Maria, opzoekt. En dat ene woord spreekt. Maria. Ik ken je, ik ken je naam. Maar daarmee ken ik je ook helemaal. Het is toch te begrijpen dat als dat doorbreekt door haar verdriet heen, dat Maria dat ene woordje zegt, Rabboni, in haar eigen dialect, in haar eigen Aramees, Rabboni, mijn meester, mijn Jezus. Hij leeft. Ze is niet alleen gelaten op de donkere planeet aarde met de dreiging van de demonen. Maar ze is geborgen, want Jezus leeft. Geen wonder dat Maria zich vastklemt aan haar. En dat Jezus dus ook zegt, houd mij niet vast. Ze klemt zich vast aan Jezus. Dat zou u toch ook doen? Jongens en meisjes, dat zou jij toch ook doen? Als je de Heer Jezus zou ontmoeten, dan zou je toch zeggen, Heer Jezus, het is veel fijner dat u bij mij bent, dat u gewoon bij ons thuis komt wonen, dat ik uw hand kan vasthouden, of dat ik uw voeten kan vasthouden, want als u dichtbij bent, dan hoef ik nooit meer te twijfelen. En dan hoef ik nooit meer verdrietig te zijn, en dan hoef ik nooit meer te denken van, Heere God, hebt u mij nog wel lief? Dan kon ik u altijd om raad vragen. Dan hoefde ik nooit meer te denken, welke kant wil God nou dat ik heen ga? Want ik kon het gewoon aan de Heer Jezus vragen. Want hij woonde gewoon bij ons thuis. Wat zou dat geweldig zijn? Maar zo kan het niet. En zo gaat het niet. En Jezus moet dan ook zeggen, houd mij niet vast. Kijk, Maria wil dat het weer wordt zoals het was. 3 jaar lang was hij als profeet, priester en koning, als Messias rondgetrokken door het land. En zo moest het weer worden, wilde Maria. Maar zo zal het niet meer zijn. Pasen is ook een scheidslijn. Jezus leeft. Jezus heeft de dood overwonnen en het graf overwonnen. Maar hij is niet zomaar teruggekomen uit het graf. Hij is niet, als u begrijpt wat ik bedoel, gereanimeerd. He, zo kan dat bij mensen zijn. Als mensen wegvallen, hartaanval, hart stopt. En dan wordt er reanimatie toegepast. Dat betekent eigenlijk de anima, de geest komt weer terug. Reanimatie. Iemand komt weer terug als het ware van de grens van de dood. Maar zo is Jezus niet teruggekomen. Hij is niet teruggekomen van de dood om er later weer in terecht te komen. Hij is de dood ontstegen. Hij is er bovenuit gegaan. Hij is verheerlijkt. Wij kunnen slechts hopen dat de dokter ons leven kan bewaren, kan sparen, kan in stand houden. Maar wij weten dat hoe knap de dokter ook is, wij eenmaal de lichamelijke dood zullen moeten sterven. Maar Jezus gaat daar doorheen. Hij overstijgt de dood. Verheerlijkt. En hij is niet meer sterfelijk. Dat is een nieuwe manier van bestaan geworden na Pasen. En zo zal hij ook straks naar zijn vader gaan. Ja, daar spreekt hij ook over. Over zijn opvaren naar de vader. Er komt dus een nieuwe fase in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis. Jezus gaat straks naar zijn vader. En dat zal de dingen anders maken. En daar moet Maria nou in mee leren komen. Daarom zegt de Heer, Maria houdt mij niet vast. Pasen maakt de dingen anders en nieuw. En het betekent dat Jezus niet meer lichamelijk op aarde zal blijven. Maar hoe moet het dan? Hoe moet het dan als wij, net als Maria, niet meer Jezus bij ons in huis kunnen houden, kunnen vasthouden? Hoe moet dat dan? Zeker nog als Jezus dan verder zegt in de tekst in vers 17, ga naar mijn broeders. Dus Jezus maakt het als het ware nog erger. Hij zegt niet alleen, houd mij niet vast. Je moet mij loslaten. Het zal anders worden. Nee, hij stuurt er ook weg. Ja, hij stuurt haar weg. Hij zegt, ga naar mijn broeders. Ze moeten leerlingen gaan opzoeken. Ze moet heen gaan. Dat is het tweede van de preek. Daar spoort Jezus haar toe aan. Maar ja, kan dat dan wel? He, als je nou zo'n kwetsbare vrouw hebt, iemand die zoveel heeft meegemaakt, kan Jezus haar nou zomaar wegsturen? Haar loslaten en moet ze dan op zoek naar de broeders gaan, naar de leerlingen? Je zou toch zeggen, als je in de plaats van Maria stond, dat je zegt, Heere, vraag dat alstublieft niet. Stuur me nou niet weg. Nee, weet u wat? Weet u wat, Heere Jezus? Neemt u mij maar met u mee als u naar de Vader gaat. En net als Henoch, die wandelde met God. Die wandelde zo met de Heere mee. En toen zei de Heere, als het ware, stel ik me voor, Henoch, we wandelen zo samen. Ga je met me mee naar huis? Dan wandelen we zo door naar de hemel. En toen is Henoch meegewandeld. Of zoals bij Elia, die werd opgenomen in zo'n vurige wagen. En je zou je kunnen voorstellen dat je met Maria zou zeggen, Heere, neem alsjeblieft maar mee. Want ik ben het eigenlijk best wel moe, het leven op deze aarde. Hè? De Satan die dreigt, nou ja, dat kunnen wij ook zien. Hè? Wij hebben de demonen van de terreur. Op de een of andere manier lijken de poorten van de hel opengebroken te zijn. En mensen krijgen het in hun hoofd om dood en verderf te zaaien. En menen daarmee het goddelijke, God, hun God, ook nog te behagen. De hel is wel erg actief, ook in onze dagen, vindt u niet? En je zou zeggen, ja, laat me maar met u meegaan. Heer Jezus, in uw gemeenschap is het leven. Ja, als je een beetje besef krijgt van de duisternis in deze wereld, dan ga je dat herkennen. Dan kun je daarin gaan komen. We leven in een land waar heel veel goeds is. En toch, hoe ouder je wordt en hoe meer licht je van de Heilige Geest krijgt, te meer zie je dan de gebrokenheid van de dingen. Werkelijk, alles, daar loopt wel een barst op of zit een vlek aan. Je hebt een prachtig, een goed en stevig huwelijk en toch zijn er van die pijnpunten. Je bent blij en gelukkig om lid te zijn van de gemeente en toch is altijd weer gebrokenheid. Altijd weer die valse tonen van de zonde die er doorheen spelen. En wat zie je dan? Maria Magdalena, vers 18, ging. Dat is nou ook bijzonder. Dat is nou toch ook bijzonder. Maria stribbelt niet tegen. Maria zegt niet van, Heere Jezus, dat kunt u toch niet menen, dat u me ook nog eens wegstuurt. Je ziet daar gaan. Die kwetsbare, getekende Maria, die laat Jezus los. Ik stel me voor dat ze zijn voeten loslaat. Ze staat op en we zien haar de hof uitlopen. En ze laat haar meester achter. En je leest niet meer dat ze huilt. En je leest niet meer dat ze gebroken is. Dat ze helemaal kapot is van verdriet. Ze is een vrouw met nieuwe kracht geworden. Ze kan het leven weer ingaan. Ze loopt de hof uit, de graftuin uit. En ze loopt zomaar het grote leven in. En deze grote boze wereld in. En ze laat Jezus achter in de graftuin. Hoe kan dat nou? Dat is toch een enorme omslag. En kan dat voor ons ook? Het zou best zo kunnen zijn dat u zegt van, ja, ik ben eigenlijk iemand die ook heel veel scherven van het leven in mijn rugzakje heb. En misschien zegt u van, ja, ik kom er eigenlijk niet zoveel verder mee. Als de broeders op huisbezoek komen, de wijkouderlingen, ja, dan is het eigenlijk elk jaar weer een beetje hetzelfde verhaal. Het schiet eigenlijk ook niet erg op. Het blijft maar moeilijk en het blijft maar duister. En het blijft maar gebroken en het blijft maar donker en het blijft maar verdrietig. Maar als we dit nou horen van Maria, zou het voor ons dan ook geen licht kunnen worden zo kort na het paasfeest? Zouden wij dan ook niet nieuwe kracht kunnen krijgen en de graftuin uitlopen en het leven in? Hoe zou dat nou komen dat Maria moed krijgt, kracht krijgt, levensmoed krijgt? Nou, weet u, zou ik niet hierin zitten dat zij de woorden van Jezus verwerkt? Dat ze luistert naar wat Jezus zegt, houd mij niet vast, het wordt nieuw. Ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, hij zal naar zijn vader gaan. Ga naar mijn broeders en zeg, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. Maria gehoorzaamt. Maria gehoorzaamt niet haar gevoel, niet haar emoties. Wij leven in een tijd dat we heel erg getraind worden om te luisteren naar onze emoties. Voel ik het wel? Maar Maria leert te bouwen op het woord van Christus. Christus is voor haar de grote, betrouwbare heiland. En daarom waagt ze het met zijn woord. Hij zal opgaan, opvaren naar zijn vader. Het zal anders worden. Ze zal niet meer met hem door Kanaan kunnen wandelen. Hem niet meer geregeld ontmoeten aan de maaltijden die hij zo vaak gebruikte en vierde met zijn leerlingen. En met ook deze Maria. Maar zij zal moeten gaan leven door het geloof. Zij zal moeten leven door het vertrouwen op de woorden van Jezus. Ook deze woorden die hij tegen haar zegt. Ga naar mijn broers. Ga maar het leven in. Maria. En kijk, dat is nou de kern van de zaak. Zo komt er licht in onze duisternis. Pasen betekent dat wij geloven en belijden dat Jezus leeft. Maar ook dat wij het contact, de omgang met hem hebben op de manier van Pinkster, door de Heilige Geest. En dan gebeurt dat wonderlijke, hè, jongelui. Dan gebeurt dat wonderlijke. Petrus zegt dat later ook. Dat we hem lief hebben, Jezus lief hebben, die we nog nooit gezien hebben. Hoe kan dat nou, dat je iemand lief hebt die je nog nooit gezien hebt? Ja, zegt Petrus. Ja, zegt het Pinkster-evangelie. Dat komt nou door de Heilige Geest. Dan zie je Jezus niet met de ogen van je lichaam. En toch, je hebt zoveel van hem gehoord. Je hebt hem zo goed leren kennen uit de Bijbel. Dat je zegt van, Heer Jezus, u leeft en u regeert. En ik bouw op u. En ik heb u lief gekregen, Heer Jezus. Want ik mag geloven, ik heb het gehoord uit de Bijbel dat u mij lief hebt. En dat is de grote wending die Maria Magdalena meemaakt. Ze leert te leven uit het geloof. Niet meer door te zien, niet meer door Jezus vast te houden, maar door te vertrouwen op zijn woord. En dat is spannend, hè? Dat is spannend. Want jongens en meisjes, Maria, die liet de Heer Jezus dan staan in die tuin waar zijn graf was. En ze gaat die tuin uit, ze gaat naar de leerlingen. Maar hoe weet ze nou dat Jezus nog voor haar blijft zorgen? Dat gelooft ze. Omdat Jezus daar zelf voor in staat. Wat is dat eigenlijk iets machtigs, hè, het geloof? Geloof, dat is aan de ene kant zo heel kinderlijk, zo heel eenvoudig. En aan de andere kant is het een godswonder van de Heilige Geest. Dat wij mensen de Heere God leren te nemen op zijn woord. En dat wij het met Maria gaan beleven. Ook al kan ik Jezus niet meer vastklemmen. Hij is toch nabij. Zoals Jezus het wat later zou zeggen tegen zijn leerlingen bij de hemelvaart. Ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ik ben erbij in 2016. In Veenendaal, in de Pnieuwkerk. Of waar u deze woorden dan ook maar later zult horen. Droog de tranen. Want ik laat niet los wat ik begon. De goede herder laat zijn schapen niet los. Hoor jij dat? Hoort u dat? Gelooft u dat? Jezus is gekomen zodat zijn schapen leven en overvloed hebben. En dan zie je ze gaan het leven in. De graftuin uit, op weg in gehoorzaamheid naar de broeders. En daar gaat Maria. Daar kom ik bij het laatste van de preek. Jezus zegt dat ze moet gaan vertellen aan de broeders dat Jezus zal gaan opvaren. Zij wordt een brenger van goed nieuws. Zij wordt dus een evangeliste. Hè? Dat is een brenger van goed nieuws. Juist zij die zoveel heeft doorstaan. Juist zij waarvoor je zou zeggen, nou dat is zo'n kwetsbaar kasplantje. Maria Magdalena, nou daar moeten we maar niet te veel van verwachten. Daar moeten we maar heel voorzichtig mee omgaan. Juist zij wordt het instrument van Christus om de broeders op te zoeken. Juist zij komt tot die paasjubel, hè, bij die discipelen, dat ze de Heer gezien had, vers 18. En juist Maria mag dat zeggen en brengen. Ze berichten de leerlingen, de discipelen, dat zij de Heer gezien had. En wat is dat geweldig als je iemand tegenkomt die zo diep in de put heeft gezeten. Die zo in de duisternis heeft gezeten. Dat hij eruit komt en dat hij zegt, ik heb de Heere gezien. Ik heb de geloofsband geproefd met Jezus Christus. En als je dus iemand bent die heel vaak in het donker zit en in het duister zit en zegt, ik weet het niet. Dan hebt u dus iets om naar uit te zien vanuit de tekst van vandaag. Want juist degenen die in het donker zitten, juist deze Maria, staat in het licht en verspreidt licht. Ik heb de Heere gezien. En hij leeft. En ze beleidt waarvan ze getuige is geweest. En dat is zo bijzonder, dat je dan getuige mag zijn van wat Jezus in je leven gedaan heeft. Dat moest u ook doen. Als u of jij zo de Heere Jezus ontmoeten, zou je dat dan ook niet mogen doorvertellen aan je familieleden, van de mensen die je hebt leren kennen, waar je een relatie mee hebt opgebouwd, dat je zegt van joh, ik ben erachter gekomen, het is geen fabeltje, het evangelie. Ik ben erachter gekomen wat het betekent dat Jezus ook mij opzoekt. En ze is het gaan vertellen. Ze is het gaan vertellen aan die leerlingen die nog zo vast zaten in ongeloof. Ze is het gaan vertellen aan die Petrus die Jezus verloochend had. En die maar heel erg mondjesmaat de gang naar het graf heeft gemaakt. Want ja, had Jezus verloochend. En moest hij nou als eerste aankomen bij het graf? Hij weet het nog zo net niet. Ze is het gaan vertellen aan die Thomas, die eeuwige twijfelaar, die pessimist. Het zal wel weer niet goed aflopen, dat is Thomas. Ze is het gaan vertellen aan Johannes, aan Levi, de voormalige tollenaar, aan al die leerlingen die weggevlucht waren, die Jezus niet trouw gebleven waren. Jezus laat ze niet los. En juist deze Maria mag die boodschap overbrengen. En ze mag een instrument zijn om die kleine kern, die kleine huisgemeente van die leerling, om die het goede nieuws te brengen. Ze gaat naar huis. En dat is toch iets heel moois in deze tekst. Ze gaat de leerlingen opzoeken. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat Jezus haar wegstuurt, maar dat zij dus haar plek vindt, niet als enkeling in de grote wereld heel alleen, maar ze vindt haar plek bij de andere leerlingen van Jezus. Ze is en blijft opgenomen in die grote familia Dei, het huisgezinde familie van God. En dat is eigenlijk zoiets geweldigs. Hè? Wij kunnen soms de kerk en de gemeenschap van de kerk onderschatten. Maar dit laat zien hoe belangrijk het is en hoe belangrijk Christus het vindt dat zij de leerlingen opzoekt. Dat zij deel blijft uitmaken van dat lichaam van Christus, van de gemeente. Zij zal daar een zuster zijn. De discipelen zullen daar broeders zijn. En ze zullen elkaar het blijde nieuws telkens in herinnering brengen. Jezus is werkelijk opgestaan. En wat is dat voor ons ook van belang? Dat wij de kerk niet zien als een, mag ik het eventjes heel gewoon zeggen, als een club waar wij voor kiezen. Wij individualistische mensen, hè, wij zien de kerk vaak van, ja, nou, dat is wel een kerk, ja, daar kan ik me wel in vinden, daar kies ik voor. En een andere keer kies ik weer voor iets anders. Maar laten wij beseffen dat wij geplaatst worden in dat huisgezin van God in de gemeente. En dat wij ook de taak hebben om elkaar het goede nieuws te vertellen. Juist als we in de duisternis zitten. Om dan te zeggen, maar lieve broeder, lieve zuster, weet je dan niet meer dat Jezus leeft? Je praat en je denkt en je voelt alsof Jezus nog in het graf is. Maar lieve broeder, zuster, weet je het niet meer hoe die Maria Magdalena heeft opgezocht? Weet je niet meer hoe die de leerlingen heeft opgezocht? Weet je niet meer dat hij gezegd heeft, ik ben met u al de dagen. En dan kun je weer verder. Dan bemoedig je elkaar. Dan kom je tot elkaar. Dan ben je samen werkelijk gemeente van Christus. Niet maar een instituut waar ik voor kies. Of waar ik wat consumeer. Maar waar ik een levende bouwsteen van ben. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat juist de Maria Magdalena's, die kwetsbare mensen, waarvan je zegt, nou ja, dat kasplantje, dat juist zij van groot belang is in de gemeente van Christus. Zo is het voor Maria. Zij mag de boodschap brengen. Zij mag die grote mannen, die apostelen zouden worden, maar die er zo weinig van maken, het voorhouden. Jezus leeft. Wat is dat een bemoediging? Als u misschien van uzelf denkt van, ja, ik ben nou eigenlijk ook maar zo'n kwetsbaar iemand. Ik ben helemaal niet van betekenis voor de gemeente. Daar zou de Heer Jezus nog wel eens heel anders over kunnen denken. Als je het mag doorgeven in je gezin of familiekring, of op de mannen, vrouwenvereniging, bijbelstudie, in je buurtje, over de heg met de buurvrouw. En toch weet ik het, zeg je dan, dat de Heer Jezus het licht heeft aangedaan in mijn duisternis. En dat zou wel eens van grote betekenis kunnen zijn dan u ooit gedacht had. Maria Magdalena, kwetsbare vrouw, een zwak schaap zou je zeggen. En juist zij wordt het instrument, juist zij wordt zo opgezocht door Jezus, dat ze het blijde nieuws brengt. Jezus zorgt voor zijn schaap Maria. Zou hij dan ook niet voor u en voor jou zorgen? Is de Heer Jezus soms zo'n onbetrouwbare herder? Nee, hij is waarheid, betrouwbaar. Ook nu, ook voor u en voor jou. Volg deze herder dan. Gehoorzaam zijn woord, zoals Maria dat deed. En het leven inkomt. Amen. Laten we de Heer samen danken en bidden en ook voorbeden en dankzeggen. Trouwe God, u bent het die door het woord van uw Zoon inderdaad die zwakke schreden, die zwakke stapjes, onzeker, van Maria ondersteunde. En haar tot een evangeliste maakte. Een brengster van het goede nieuws aan de broeders. Wat doet uw wonderlijk werk, Heer Jezus? En u doet dat, hoewel u niet lichamelijk op aarde bent, te midden van ons. U doet dat door uw woord en geest. En op die manier bent u bij ons. Geef dat we dat voor werkelijk houden. Voor een geloofswerkelijkheid. Heb ons lief, Heer Jezus. Ons ellendige mensen, zondaren in onszelf. Zodat we u lief krijgen boven alles. Heere, leer ons om als Maria's elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Juist wanneer we zelf in het donker hebben gezeten, zelf onder de invloed van de boze verkeerde, kunnen we des te heerlijker spreken van uw werk van verlossing, uw lichtbrengende woord. Geef dat aan ons. Geef dat onder ons. Heer, wij willen voorbeden en dankzeggen doen. Wij doen voorbeden voor de familie van onze broeder Van Dijk, die op hoge leeftijd, 90 jaar, is overleden. We hebben het gezongen aan het begin van de dienst, dat u ook trouw wil zijn aan de geslachten, als ze zich in hun willen houden aan uw verbondsbeloften, die zo rijk en dierbaar zijn. Heren, wilt u zijn ook met de nagelaten betrekkingen van onze broeder, van vader en opa die nu weggevallen is. Denk aan hen in uw trouw en goedheid. Wij bidden u voor Mirjam Schuurman, die deze week een operatie zal moeten ondergaan. Wat kan het veel spanning opleveren? En wat kun je als mens overgeleverd voelen aan artsen, aan de machinerie van een ziekenhuis? En wilt u zijn met Mirjam Schuurman? Dat is toch ook precies de naam die Maria droeg. Mariam, Mirjam, zou u ook voor onze zuster willen zijn, de grote goede Herre, zoals u ook voor Maria Magdalena was. We bidden voor broeder Achterberg, die vanwege een hartinfarct opgenomen is in het ziekenhuis. Wilt u hem door deze spannende tijd dragen en als het kan herstel geven, artsen zegenen en wijsheid geven. Wat komt het hard aan als we er misschien plotslaps achterkomen dat ons leven zo fragiel, kwetsbaar is. En we er niets over te zeggen hebben als het erop aankomt. En wat is het leven dan inderdaad een geweldig geschenk van u. U in wie wij leven en bewegen, zoals de apostel dat zegt. Zonder u verlaat de levensadem ons lichaam. Denkt u aan onze broeder Achterberg in uw trouw. We willen hartelijk danken, heren, voor broeder Van de Meent, die thuis kwam uit het ziekenhuis. Hij blijft kwetsbaar. Sterk hem. Sterk ook zijn zwakke schreden. Draag hem, zodat hij ook mag spreken van uw ondersteunende genade. We danken u hartelijk voor de geboorte van Anna. Anna Deborah. Het dochtertje van onze broeder en zuster, Kolen de Visser. Wilt u zijn met deze kleine Anna, die ook al zo'n prachtige naam heeft. En verwijst naar genade. Wilt u haar genadig zijn. Wilt u zijn met moeder en kind en vader, met alle die verbonden zijn aan dit jonge nieuwe leven. En we prijzen uw goedheid. Het licht dat u verspreidt in deze donkere wereld. Ook door het geven van wonderbaarlijk nieuw leven. We danken u voor onze zuster van Ravenhorst Hardeman, die ook thuis kwam uit het ziekenhuis. Heren, wilt u haar verder helpen bij het herstel, zodat ze weer de draad van de dingen kan oppakken thuis. Wilt u haar goed en nabij zijn. We prijzen u dat we in een land leven waar medisch zoveel mogelijk is. Te midden van een wereld waar miljoenen sterven door gebrek aan ook maar de meest eenvoudige zorg. Wat bent u wonderlijk goed voor ons en voor onze zuster. Ook danken we voor broeder en met broeder Eckelboom, die na revalidatie weer terugkwam uit de Engelenburg, thuis kwam. Heren, we zijn dankbaar voor alles wat u geeft aan mogelijkheden van medische wetenschap, revalidatie, herstel, zorg voor het jonge en het oudere leven. We prijzen u ervoor. Wat bent u wonderlijk goed voor ons. In uw handen is werkelijk veel, ja, alles te krijgen. En u bent de fontein van alle goeds. De God, we gaan naar huis. Sommigen van ons zullen als wijk nog bijeenkomen, naspreken over de verkondiging. Wilt ook daar uw zegen geven. Breng ons vanmiddag weer samen. Geef ons honger en dorst naar uw woord. Want wij leven niet bij het brood dat wij vanmiddag zullen eten alleen, maar bij het woord dat van u uitgaat. Het woord in uw Zoon, in de Bijbel, in de verkondiging. Heren, dank u voor uw zegening. Wees ons genadig op deze zondag. En hoor ons in Christus. Amen. We zingen tenslotte Psalm 16, vers 6. Ik vind dat ook altijd erg passen bij Pasen en de tijd na Pasen. Want daar heb je midden in het boek van de Psalmen in het Oude Testament al zoveel zicht op het leven, het eeuwige leven dat Christus is en dat hij schenkt. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Uw aangezicht schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwig, eeuwig geluk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6 is onze slotzang. tot God en ontvangt zijn zegen in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.